zegen. Gemeente, donderdag 27 januari is overleden de heer Klaas Schumacher op de gezegende leeftijd van 93 jaar. De begrafenis zal plaatsen in een besloten kring. De rouwdienst is donderdag 3 februari om 11 uur in de hervormde kerk te Hekendorp. Dus niet in Oudewater, maar Hekendorp. U kunt meeluisteren of kijken via www.hervormdoudewater.nl. We vragen u om gebed voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En in verband met het overlijden van broeder Schumacher vraag ik u om staande te zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar als Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, versen 8 en 9.
Oh,
onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. De heigend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 vers 1. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Wij zingen daarna uit Psalm 34, daarvan het zesde en het elfde vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht wat zere vrezen zijt. Het is het versje dat de kinderen moeten leren voor de zondagsschool. En we zingen dan ook het elfde vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Op een vraag van een van de schriftgeleerden, welk is het eerste gebod van alle, antwoordde Jezus: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, hoor de Heere onze God is een enige Heere. En u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En we luisteren vervolgens naar de 10 geboden die de Heer gegeven heeft aan zijn volk Israël, en wij luisteren daar ook vanmorgen naar. Toen sprak de Heere al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Wij doen voorbeden voor de heer Van Elteren, die een nieuw traject is ingegaan. Hopelijk mag dit gezegend worden. Wij doen voorbeden en dankzeggingen voor mevrouw J. Rovert Rijlaarsdam. Ze mocht woensdag 26 januari jongstleden de leeftijd van 85 jaar bereiken. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, we danken u dat u ons vanmorgen hier samenbrengt in uw huis. We danken u dat u ons het leven geeft en ons in het leven hebt gespaard. En dat u ons het voorrecht geeft om voor uw aangezicht te naderen in het gebed en om te luisteren naar uw woord. Naar het woord dat u tot ons hebt te zeggen. U stelt ons ook vanmorgen voor uw heilige wet. Elke zondag horen we dat. Elke zondag wordt ons die spiegel voorgehouden. En ook vanmorgen horen we dat weer. En als we daarin kijken en zien wie we zijn, wat we ervan hebben gemaakt, dan kunnen we niet anders dan ons schamen. Want u hebt ons goed geschapen. Maar wij hebben andere gedachten gehad. We hebben ons van u losgescheurd en afgewend. En niet geluisterd naar uw stem, maar het oor geleend aan de vorst der duisternis. De grote verleider en verzoeker die in deze wereld kwam om te slachten en te verderven. Maar u hebt ook, nadat we van u waren afgevallen, beloofd om uw zoon te zenden. Die geworden is uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Door het geloof. O, wij bidden van u, Heere, wilt u ons al onze zonden vergeven. En laat het evangelie dat u ook vanmorgen verkondigen laat zijn tot vernieuwing, tot genezing, tot vergeving. En wij komen tot u voor uw aangezicht. Met de noden en de zorgen van de gemeente. Met onze vragen, met onze zonden, met alles wat ons bezighoudt. Heren, de achterliggende week hebt u broeder Klaas Schumacher op een hoge leeftijd aan de zijde van zijn vrouw, van zijn kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen weggenomen. Hij zag het wel dat de laatste jaren dat zijn leven, dat zijn aardse bestaan werd afgebroken. Die aardse tabernakel. En hij mocht leven in de verwachting van dat huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En hij mocht in zijn leven zijn hoop en verwachting op u stellen. En hij wist het, niets uit ons, alles uit hem. Zo reist men naar Jeruzalem. Hij wist het dat er van ons geen goed is te verwachten. Maar alle heil en hulp heeft hij van u mogen verwachten. Dit was hem ook uit het hart gegrepen wat boven de rouwkaart staat. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hij zag geen reden in zichzelf. Maar hij zag het in u. En in die woorden van het eeuwige leven die u gesproken hebt. En daar mocht hij met heel zijn hart aan hangen. En op steunen, zich op verlaten. Altijd maar weer. Met zijn eigen onmogelijkheid vluchten tot u. Die God die heil kunt zenden. En die het gezegd hebt. God die helpt in nood is in Sion groot. Die het gezegd hebt. Denk aan de woorden Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Nu mocht hij heen gaan, de weg van alle vlees, maar in de verwachting van uw heerlijke en zalige toekomst. Het mag hem tot een troost zijn voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heren, we bidden u voor zijn vrouw. Zij was 67 jaar in de band van het huwelijk lief en leed gedeeld. En ze mochten zo met elkaar optrekken en hij mocht haar tot steun zijn en zij hem. En u hebt ze gedragen en gespaard. Heren, wilt u haar vertroosten en haar de gouden scepter van uw genade ook telkens weer toereiken. En haar zegenen met uw vrede. Ook als ze nu alleen is, wilt u haar dan vertroosten en haar zegenen. We bidden u ook voor de kinderen. Heere, geef dat ze hun heil, hun hulp en heil van u mogen verwachten. Bidden u dat ook voor de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Geef dat ze u mogen kennen, u mogen dienen, u mogen liefhebben. En het evangelie van uw redden, de genade in de Heer Jezus Christus ook zelf mogen horen en geloven. En dat bewaren in hun hart. Heere, we bidden u, ontferm u over hen, ook op de dag van de begrafenis. We bidden u, Heere, voor de Heer van Elteren, die een nieuw traject is ingegaan. Och, geef toch dat dat helpen mag. Wilt u hem zegenen en hem nabij zijn. Bidden u voor mevrouw Roverts Rijlaarsdam. We danken u dat ze de leeftijd van 86 jaar mocht bereiken. Heere, geef dat zij ook heel dicht bij u mag leven. En bij het ouder worden des te meer aan u verbonden mag zijn. Heere, we bidden u voor de gehele gemeente, voor hen met name die ziek zijn, voor hen die getroffen zijn door het corona dat rondgaat. Heere, geef dat als de klachten mild zijn, dat ze er toch ook van mogen genezen. We bidden u voor uw gemeente in deze wereld, voor uw kerk die vervolgd wordt om het geloof in u, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor alle arbeiders in zending en evangelisatie. Wilt u ze zegenen. We bidden u voor deze wereld, waar zo vol oorlogsdreiging en geweld. We bidden u, Heere, geef toch dat er in de Oekraïne geen oorlog uit zal breken. Ja, er is al oorlog 8 jaar lang. Maar dat het niet verder zal escaleren. Wilt u degene die aan de touwtjes trekken en die macht hebben, de overheden die daarmee te maken hebben, ook de Russische overheid, de heren, wilt u dat geweld nog beteugelen en vrede geven? Laat de vrede van Christus mogen neerdalen, ook in het Kremlin. En ook in andere landen en volkeren van deze wereld. We vragen u, Heere, ontferm u over Europa, over deze wereld. Ontferm u over allen die in nood zijn. We vragen het u uit genade. En laten alle dingen medewerken ten goede. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Johannes 7. Johannes 7 vanaf vers 28. Het speelt zich af tijdens het loofhuttenfeest. En de Heer Jezus was aanvankelijk niet opgegaan naar het feest, maar later toch wel. We lezen dan in vers 28, Jezus dan riep in de tempel lerende zeggende, en gij kent mij en gij weet van waar ik ben. En ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft. Welke gij lieden niet kent, maar ik ken hem. Want ik ben van hem. En hij heeft mij gezonden. Ze zochten hem dan te grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem. Want zijn uren was nog niet gekomen. Velen uit de schade geloofden in hem. En zeiden wanneer de Christus zal gekomen zijn. Zal hij dan meer tekenen doen. Dan deze gedaan heeft. De fariseeën hoorden dat de schade dit van hem mompelde. De fariseeën en de overpriesters zonder dienaren, omdat ze hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u, en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, u zult me niet vinden, En waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tot elkaar, waar zal deze heen gaan, dat we hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? U zult mij zoeken en zult me niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, van het Loofhuttefeest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei van de geest, die ontvangen zouden, die in hem geloven. Want de Heilige Geest had nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit het zaad van David en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de schaar om zijnentwil. Sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hem, waarom hebt u hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke de nacht tot hem gekomen was, zijn de een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Ze antwoordden, zeiden tot hem, zijt ook gij uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging heen naar zijn huis. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 7, de versen 37 en 38. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Tot zover. We willen u aandacht vragen voor de nodiging van de Heer Jezus om tot hem te komen en te drinken van het levende water. We letten op drie punten. Ten eerste de aanleiding tot deze nodiging. Ten tweede het adres van deze nodiging. En ten derde de inhoud van deze nodiging. De aanleiding, het adres en de inhoud van deze nodiging. Wij maken nu het volgende bekend. Deel voor Lente, zondag 6 februari, hoop voor u voor te gaan. 'S morgens om 10:00 dominee A. Liefting. In de bediening van de heilige doop. 'S avonds om 6:30 proponent A. van Kralingen. De collecten, de eerste is voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 118, de versen 12 en 13. U moet daarbij bedenken dat op de grote feesten in Israël, dat was met het paasfeest, met het pinksterfeest en met het loofhuttefeest, werden de psalmen gezongen 113 tot en met 118. En we zingen daar dan een paar versen van. En dat zijn zo ongeveer de laatste versen van Psalm 118. En daar staat, het is vertaald met, o Heere, geef nu heil, o Heere, geef nu voorspoed. En in het Hebreeuwse staat, Hosianna! Dat kennen wij als Hosanna. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat komt, ik hoop daar in de preek nog wel wat over te zeggen, maar dat mag u bedenken als wij deze versen zingen. Psalm 118, de versen 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En gezegend zij de grote koning. 118, de versen 12 en 13. Wat is de aanleiding tot de nodiging? De nodiging die wij lezen in Johannes 7, vers 37 en 38. Op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zal iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de wijze schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat was de aanleiding? De aanleiding was kort en goed het Loofhuttenfeest. Ja, de Joden vieren dat nog altijd. Wij vieren dat niet. Het Paasfeest en het Pinksterfeest, dat heeft ook wel zijn beslag gekregen in de kerkelijke feesten van ons. Niet hetzelfde als het Joodse Paasfeest, maar natuurlijk wel een uitloper daarvan. En het Pinksterfeest, het heeft een andere inhoud gekregen. Het Loofhuttenfeest, daar staan wij in de regel niet bij stil. We vieren dat ook niet apart. Dat heeft wel zijn reden, daar hoop ik ook nog wel wat over te zeggen. Maar eerst iets over dat Loofhuttenfeest. Op het Loofhuttenfeest moesten de Israëlieten een hut bouwen van loof. Van takken van loofbomen, bladeren van loofbomen. En ze moesten 7 dagen lang in die loofhut verblijven. Althans, ja, of ze daar dag en nacht in moesten verblijven, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze moesten wel de maaltijden gebruiken in die loofhut. En dat herinnerde hen eraan dat zij tijdens de woestijnreis in die 40 jaar, ja, toch in een, laat ik maar zeggen, een hele primitieve behuizing hebben doorgebracht. Daar was, de Heere had voor hen een wolkolom en een vuurkolom. En daar moesten ze het dan mee doen. Ze hadden geen stenen muren, geen dak boven hun hoofd. Maar de Heere was hun beschutting. De Heere was hun bescherming. En daar herinnerde dat Loofhuttenfeest hen aan. Later, in later tijd, is daar nog het een en ander aan toegevoegd. Ik moet nog 1 ding zeggen. Er moest aan die bladeren en aan die takken ook nog druiven worden gehangen. We hebben gezongen: och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Ja, dat slaat zowel op het Paasfeest als op het Pinksterfeest als op het Loofhuttenfeest. Met het Joodse Paasfeest werden de eerstelingen van de tarweoogst geofferd. Op het Pinksterfeest werden de eerstelingen van de gerstenoogst geofferd. En op het Loofhuttenfeest, het was in het najaar, werden de eerstelingen van de druivenoogst geofferd. Dus dat psalmvers, psalm 118, dat slaat dan ook op alle 3 die gebeurtenissen. En kon dan ook bij alle 3 die gebeurtenissen worden gezongen. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Daar is op dat, wat dat Loofhuttenfeest betreft, u vindt daar een instelling van in de eerste 5 boeken van Mozes, onder andere in Leviticus. Later is daar nog wat aan toegevoegd. Dat geldt trouwens van meer feesten in Israël. Later werd daar nog wat aan toegevoegd. Dat was ook met dat Loofhuttenfeest het geval. En wat was dat dan? U vindt dat niet in Leviticus. Maar dat is waarschijnlijk in de tijd, misschien wel vlak voor de ballingschap of na de ballingschap, is dat erbij gekomen. De hoge priester ging met een gouden kruik, en die werd dan gevolgd door de scharen, naar het water van Siloam. Dat was in de benedenstad van Jeruzalem. En daar werd het water uit de Gihonbron ingebracht. Dat had koning Hiskia heeft daarvoor gezorgd. Dat er bij een belegering altijd vers water, levend water aanwezig zou zijn binnen de muren van Jeruzalem. De hoge priester ging dan met de gouden kruik naar beneden. en schepte dan dat water uit de Siloamvijver en bracht dat dan naar boven, gevolgd door de scharen, en vervolgens werd dat water, en u snapt wel, dat is van belang in verband ook met onze tekst, dan gaat het ook over water. Vervolgens goot hij dat water uit, ja, rond het brandofferaltaar, of ook wel op het brandofferaltaar. En dat was dan tot reiniging van dat altaar. En daarbij werd dat is dus ook iets dat dus van later datum is, maar daarbij werd dan door de scharen gezongen, de psalmen 113 tot en met 118. En waaronder wat wij ook gezongen hebben, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat moet je wel verstaan, als je dat goed leest, moet je dan wel verstaan als een gebed om de Messias. Laat de Messias toch komen. O Heere, geef nu heil. Yeshua. Ja, eigenlijk wordt daar gebeden. O Heere, geef nu Jezus. Yeshua. Jozua. En al die jaren, al die eeuwen hebben de Israëlieten dat gezongen met dat paasfeest, met het Pinksterfeest en met het Loofhuttenfeest. Maar ja, dan gingen ze weer naar huis. Ze staat in het slot van Johannes 7 ook, het laatste vers, en ieder ging heen naar zijn huis. Dat gebeurde anders ook, dan gingen ze weer naar huis. En dat was het dan. Maar dat gebed was nog niet verhoord. En het was ook nog niet vervuld. Maar op de laatste dag van het Loofhuttenfeest staat Jezus daar. En hij roept dan die woorden. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is een antwoord op dat gebed. En dat is op de laatste, de grote dag van het feest. Dan staat Jezus op en dan staat, hij riep met grote stem. Je kan het zelfs al vertalen met, hij schreeuwde. Hij schreeuwde het uit. Hij riep met zo'n grote stem dat die scharen die daar verzameld was op dat tempelplein dat heeft gehoord. Ze hoorden dat al, het was voor aller oren bestemd. En zo is dat vanmorgen ook voor ons bestemd. Ook wij mogen daar nu van horen. En dat is een antwoord op dat gebed van de scharen. O Heere, geef nu heil. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Ziet u wat er gebeurt? Terwijl de mensen bezig waren met dat Loofhuttenfeest, terwijl ze bezig waren met dat water, terwijl ze bezig waren om te zingen, staat Jezus in het midden en richt dan de aandacht van dat water wat daar uitgegoten wordt, van dat hele Loofhuttenfeest, richt de aandacht op zichzelf. Dat mag je wel afleiden uit het feit dat hij met een grote stem heeft geroepen. Hij heeft maar niet gefluisterd. Hij heeft niet heel zachtjes gezegd, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. Dan hadden ze het niet gehoord. Maar nu heeft hij het heel, heel luid gezegd, met luide stem gesproken. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Ja, dan gaat het vervolgens ook wel over wat de Heer Jezus heeft gezegd. Gemeente, ja, met welke bedoeling heeft de Heer Jezus dat nou gezegd? Heeft daarmee toch willen zeggen Je hoeft dat water niet meer uit die Siloam-vijver te halen. Maar je moet naar mij toe komen. En ik geef je dat levende water. En zoiets heeft de Heer Jezus natuurlijk ook al gezegd in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw. He? Hij vroeg eerst aan haar, geef mij te drinken. Bij die bron. En nou, dan komt er een gesprek. Hoe kunt gij die een Jood zijt van mij begeren, die een Samaritaanse vrouw ben, te drinken? Die Joden hebben geen gemeenschap met de Samaritanen. Maar de Heere is bezig om haar begeerig te maken naar dat levende water. En zo mag u vanmorgen de tekst dan ook wel horen. En zo mag u de preek dan ook wel horen. Dat is Jezus' bedoeling. Dat is Gods bedoeling. Hij wil u begeerig maken. Hij wil u verlangend maken naar het levende water. En hij wil de aandacht afleiden van rituelen enzovoorts enzovoorts. Ja, u weet wel dat de Joden in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde, zo langzamerhand dachten dat door de rituelen van de feesten het wel in orde zou komen met God. Dat is al wel eerder aan de orde geweest. U weet misschien in de tijd van Hiskia dat de Israëlieten afgoderij bedreven met de koperen slang. Die koperen slang die was kennelijk toch altijd met Israël meegegaan. En die was er tot in de dagen van koning Hiskia. En koning Hiskia heeft die koperen slang, hoewel die van grote betekenis was geweest in de woestijn, toen de Israëlieten gebeten waren door die vurige slangen, toen heeft koning Hiskia, omdat er afgoderij mee werd bedreven, die koperen slang vergruisd. Toen was het afgelopen met die koperen slang. En ik kan wel zeggen dat in het algemeen de Heer Jezus daar steeds mee bezig is. Dat was hij toen tijdens zijn omwandeling op aarde. Dat is hij vandaag nog. Om onze aandacht af te leiden van de rituelen. Wij hebben ook onze rituelen. Maar we moeten van de rituelen ons heil niet verwachten. We moeten ons heil verwachten van de Heer Jezus. Niet van het water uit de kraan of het water uit een vijver of ik weet allemaal niet wat. Ik weet, jaren geleden stond er nog in Katwijk. Toen vroeg een echtpaar dat een kind ten doop wilde houden aan mij of ik hun kind wilde dopen met Jordaanwater. Ze waren in Israël geweest en ze hadden een fles met Jordaanwater meegenomen. Ja, er waren ook mensen in die dagen die gingen zelfs vanuit Amerika, die lieten zich dopen in de Jordaan, ja. Er waren er zelfs die deden dat wel vaker. Er was iemand die had eens een keer aan Amerikaanse Joden gevraagd van waarom doen jullie dat? Ja, zei ze, daar krijg je een kick van. Ja, wat is dat nou toch voor onzin? Dan zie je dat is natuurlijk alle eeuwen door en dat is tot op de dag van vandaag, dat mensen waarde gaan hechten aan uiterlijke vormen. De Heer Jezus zegt tegen die Samaritaanse vrouw, als je de gave van God kende en wie het is die met je spreekt, je zou van hem levend water begeerd hebben en ik zou het je gegeven hebben. En wat is dan dat levende water? Ik kom er straks ook nog wel nader op terug, maar ik mag dat hier ook al wel zeggen. Wat is dan dat levende water? Dat is het onderwijs dat de Heer geeft. Dat is het levende water. Dat is het levende woord. Dat is ook de verkondiging van het levende woord. Het gaat niet letterlijk om water, maar het gaat om het allernoodzakelijkste in ons leven. Zoals we elke dag water nodig hebben om in leven te blijven, zo heeft onze ziel het water des levens, het levende water nodig. Het onderwijs dat de Heer geeft, levend water om verfrist te raken, levend water om onze ziel te verkwikken. En een ieder die tot de Heer Jezus komt, mag dat ook ervaren. Je mag zijn woord indrinken als water. Je mag je eraan laven. Je mag verzadigd worden als met vet en smeer. We letten in de tweede plaats op het adres van deze nodiging. Want het is natuurlijk prachtig wat de Heer zegt. Maar tot wie zegt Hij dat nou? Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ik heb er net al gezegd, hij riep het luidkeels. Hij riep het met luide stem. Dus met andere woorden, een ieder die het maar wilde horen, voor die was het bestemd. En dat moet u. Dat moet u van mij aannemen, dat mag u van mij aannemen. Een ieder die het maar wilde horen, voor die was het bestemd. De Heer heeft niet van tevoren gezegd, het is wel voor jou, het is niet voor jou, het is wel voor hem en het is niet voor haar. Het is wel voor de fariseeën, het is niet voor de tollenaars. En ieder die het maar wilde horen, voor die was het bestemd. En dit woord is ons overgeleverd. En vanmorgen mag ik u zeggen, dit woord is voor u en voor jou bestemd. Die dorst heeft, die komen tot mij en drinken van het water des levens. En een ieder die tot mij komt en in hem gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar wie waren dan die mensen tot wie de Heere Jezus op dat Loofhuttenfeest dit heeft gezegd? U vindt dat in Johannes 7, u moet dat zelf nog maar eens nalezen. Dat waren heel verschillende mensen. En mensen die allemaal op hun eigen manier hebben gereageerd op dat wat de Heere zei. Er waren mensen die in hem hebben geloofd. Maar er waren ook mensen die absoluut niet in hem geloofden. Er waren mensen die zijn woord ter harte hebben genomen. En er waren mensen die zijn woord naast zich neer hebben gelegd. Er waren mensen die naar op hem zijn aangetrokken, die naar hem hebben verlangd. En daar waren ook mensen die een gruwelijke afkeer van hem hebben gehad. Er staat in het begin van Johannes 7 al, eerste vers. Na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Met de Joden moet je dan, bij de Joden moet je dan wel denken aan de schriftgeleerden, de overpriesters, die het op hem gemunt hadden en die hem wilden doden. In vers 12 staat, sommigen zeiden hij is goed, maar anderen zeiden nee, maar hij verleidt de scharen. Er staat in vers 3 dat zijn broeders, de zonen van Maria, tegen hem zeiden, gaat gij ook op tot het feest? Wij gaan op tot het feest, maar de Heer Jezus ging aanvankelijk niet naar dat Loofhuttenfeest. Dat zegt natuurlijk ook al wel wat, hè? Er staat niet van het paasfeest en het pinksterfeest, maar dat staat wel van het Loofhuttenfeest. Daar ging hij aanvankelijk niet naartoe. En dan vermanen zijn broeders hem, u moet opgaan naar de feest, u wil uzelf toch openbaar aan de wereld en u wilt toch dat u bekend wordt en zo. Maar dat zeiden ze wel een beetje cynisch, want Johannes zegt erbij, zijn broeders geloofden niet in hem. Dus wat ze daar nou precies mee bedoeld hebben, om te zeggen, gaat er op tot dit feest. Ja, ik kan niet denken dat ze daar nou goede bedoelingen mee hebben gehad. Maar Jezus ging aanvankelijk niet op tot het feest, zijn broeders wel. En later is hij er dus wel naartoe gegaan, midden op het feest, en op de laatste dag van het feest, dan spreekt Jezus deze woorden. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Maar dat wil dus zeggen, dat zijn broeders het ook hebben gehoord. De overpriesters hebben het gehoord. De schriftgeleerden hebben het gehoord. De fariseeën hebben het gehoord. De joden die hem zochten te doden hebben het gehoord. Zo is het nog. Ik weet niet hoe u tegenover de Heer Jezus staat. En waarom of u naar de kerk gekomen bent. Is het omdat u naar zijn woord verlangt? Boven de rouwkaart van Klaas Schumacher staan de woorden: tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ik heb die woorden vaker aangehaald. De discipelen zeggen niet van wij zijn bekeerde mensen, daarom volgen wij u. Nee, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En daarom mag ik ook wel zeggen, daarom ging Klaas Schumacher naar de kerk. En daarom, de laatste tijd kon hij niet meer, maar daarom luisterde hij ook naar de livestream. Omdat het hem te doen was om de woorden van het eeuwige leven. Hij verwachtte het niet van zichzelf. Hij zag in zichzelf ook geen vroomheid. Maar hij was zeer verblijd en verheugd en meer dan eens verkwikt door het woord, de woorden van het eeuwige leven die hij mocht horen. Daar heeft hij ook getuigenis van afgelegd. Hij heeft ook meer dan eens gezegd, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend. Maar hij mocht leven bij dat grote wonder dat de Heere naar hem had omgezien. Nou, zo was het dan ook met de discipelen van de Heer Jezus. Die hebben die woorden ook gehoord. En daarom zijn ze met de Heer Jezus meegegaan. En daarom hebben ze geluisterd. Zij mochten het horen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens dat ik hem geven zal. En er staat van een aantal inwoners, het gaat natuurlijk voortdurend heen en weer, hè, in Johannes 7. Er staat van een aantal inwoners van Jeruzalem die zeggen, hoe kan hij de Christus zijn, want wij weten waar hij vandaan komt. En dat weten we toch niet van de Christus. Ook zij hebben het gehoord. Ze houden zich bezig met de vraag die hen eigenlijk van de Heer Jezus afleidt. Zij hebben het gehoord. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft dit woord gesproken tot vrienden en tot vijanden. Tot, als ik het zo mag zeggen, tot bekeerde mensen, tot onbekeerde mensen. Tot gelovige mensen, tot ongelovige mensen. Dus niemand hoeft vanmorgen te zeggen, ja, maar bij mij is het nog niet zoveel. Ik ben er nog niet zo mee bezig. Ik ben meer bezig met de dingen van deze wereld. Ik ben meer bezig met het nieuws. Ik ben meer bezig met, nou ja, de Heer Jezus heeft ook de gelijkenis van het zaad gezegd. Er zijn een paar dingen die het zaad verstikken, dat zijn de zorgvuldigheden van het leven, de zorgen van elke dag en de verleiding van de rijkdom. Het kan zijn dat we ons daarmee bezighouden, of misschien met allebei, en dan niet zo'n aandacht hebben voor wat de Heer Jezus zegt. Maar hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En die in hem, die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als de fariseeën dan horen van dat gemompel onder de scharen van, is deze nou de Christus of is zij het niet? Zij hadden natuurlijk al besloten om hem te doden, dat staat in het begin van Johannes 7. Dan sturen de fariseeën hun dienaars, dat zijn lichtbewapende soldaten, dat zijn dus niet de Romeinse soldaten, maar dat is een handjevol soldaten waar dan het Sanhedrin over mocht beschikken. Die stuurden die soldaten naar de Heer Jezus om hem te arresteren. En dan komen ze terug En dan vragen de fariseeën natuurlijk, nou, waar is die nou? Ja, zeggen ze. Nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens. Ze waren er helemaal van ondersteboven. En misschien wisten die soldaten, ja, van al de overwegingen van de fariseeën, ja, misschien wel helemaal niks, of zo goed als niks, ze hielden zich daar niet mee bezig. Ze zijn heel argeloos naar de tempel gegaan, ze hebben de Heer Jezus gezocht, en op het moment dat zij hem wilden arresteren, werden ze overweldigd door het woord dat hij sprak. En dan worden die Joden natuurlijk nijdig. Dan zeggen ze, heeft iemand van de oversten in hem geloofd? Nee toch? Ja, maar wacht even. Dan zegt de apostel Johannes, Nicodemus, die komt tussen beiden. Zegt de schrift niet dat je iemand niet zomaar onverhoord mag oordelen. En deze was die Nicodemus die in de nacht tot de Heer Jezus was gekomen. En ook deze overpriesters en schriftgeleerden hebben dit woord gehoord. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Nou, in de derde plaats staan we stil bij de inhoud van deze nodiging. Wat is dan dat levende water? Ik heb u daar al wat over gezegd. Dat is het onderwijs dat de Heere geeft. Dat is dat levende water. De woorden die hij spreekt zijn geest en zijn leven. En dan moet u denken aan al de wonderen die hij heeft gedaan. Door de woorden die hij sprak, de woorden van het eeuwige leven, deed hij kreupelen wandelen. Hij zei tegen een kreupele man, sta op, neem uw bed op en wandel. En hij stond op. Door het woord dat hij sprak, zei hij tegen een man die een verlamde hand had, steek uw hand uit. En hij stak ze uit en ze werd gezond gelijk de anderen. Door het woord dat hij sprak, maakte hij de blinden ziende. En heeft hij de oren van de doven geopend. Efata. En door het woord dat hij sprak, maakte hij de doden levend. Hij stond aan het graf van Lazarus. Ook dat was een woord van het eeuwige leven. Lazarus, kom uit! Hij deelt met een grote stem. De dode kwam uit. En in datzelfde verband staat, en het zal te dien dagen geschieden dat doden zullen horen. Kan een dode horen? Kan iemand die gestorven is horen? Kan niet. Toch gebeurde dat. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ook al zou je vanmorgen zeggen, bij mij is het helemaal niks. Ik ben dood. Ik moet dan denken aan wat er staat in Efeze 2. Dood in zonden en in misdaden. Ik kan niet zeggen dat ik een vroom mens ben. Ik kan niet zeggen dat ik een gelovig mens ben. Maar dan mag je daar je hoop op vestigen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja. De discipelen hebben dat verstaan. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is het levende water dat de Heere schenkt. En dan moet je aan nog meer van die woorden denken. Dan moet je ook denken aan dat woord dat Johannes de Doper sprak. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat zijn woorden van het eeuwige leven. En wat moet je daar nou mee doen? Die moet je indrinken als water. Die moet je tot je nemen. Die moet je naar binnen laten gaan. Woorden van het eeuwige leven. Ja. Zacchaeus zat in de boom en hij wilde Jezus zien. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Dat waren woorden van het eeuwige leven. Die moet je, dan moet je niet zeggen van ja, dat zei de Heer tegen Zacchaeus. Hij zegt er vanmorgen ook tegen u, tegen jou. Ik moet bij jou in huis komen. Ik moet bij jou aan tafel zitten. Ik moet met jou omgaan. Ik wil met jou spreken. En ik wil dat jij bij mij in huis komt. Je bent vanmorgen in de kerk. Om te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. En wat staat er van Zacchaeus? Hij zat in die boom en wilde Jezus zien. Ja, hij stond niet in zo'n goed blaadje natuurlijk bij de mensen van die tijd. Dus hij had natuurlijk ook wel kunnen denken, ja, nou heb ik hem gezien. Ik kruip lekker weg achter die bladeren. En hij kan maar wel zeggen, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Nee, ik blijf lekker zitten. Nee, dat deed hij niet. Hij kwam af en hij ontving hem met blijdschap. Woorden van het eeuwige leven. De Heere heeft die woorden gesproken, opdat we die woorden zouden indrinken als water. Maar misschien zegt u en vraagt u, mag ik dat nou wel geloven? Ik weet dat er heel veel mensen mee zitten. En Klaas Schumacher heeft er ook wel eens mee gezeten. En zijn vrouw heeft er ook wel eens mee gezeten. Mag ik dat nou wel geloven? Want ik heb het niet verdiend. Ik heb het er niet naar gemaakt. En dan zeg ik u, dat mag je geloven. Waarom mag je dat geloven? Omdat de Heer het zegt. En als je het nou niet kunt geloven, er allerlei bezwaren bij je zijn, dan mag je dat woord aan de Heer voorhouden. En dan mag je zeggen, Heer, u hebt het zelf gezegd. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken van het water des levens. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen het zijn binnenste vloeien. Ja, misschien dat er iemand zegt, ja, maar de Heer heeft toch ook al gezegd dat je dorst moet hebben. Dat is ook zo'n valkuil, hè. Je moet dorst hebben. Heeft de Heere nou ooit gevraagd aan iemand die naar hem toe kwam, heb jij wel dorst? Gaan we het nou eerst eens over hebben. Of je wel dorst hebt. Of je wel dorstig genoeg bent. Heeft de Heere dat ooit gevraagd? Ik weet er niet van. Hij heeft dat bij mijn weten nooit gevraagd. Weet je wat hij wel gezegd heeft? Je moet niet op twee gedachten hinken. Want je moet niet zijn zoals de Israëlieten in de dagen van Elia. Elia zei, jullie hinken op twee gedachten. Maar als Baal God is, volg hem na. Maar als de Heere God is, volg hem na. Dat hinken op twee gedachten, dat kan ons juist afhouden van de Heer Jezus. Maar hij bedoelt niet om ons van hem te verstoten of weg te jagen of weg te duwen. Nee, hij is er altijd op uit om ons naar zich toe te trekken. Zo iemand dorst heeft, dat mag je dus ook wel zo vertalen, zo iemand dorst heeft, zou je er geen zin in hebben? Kijk dan naar die soldaten. Wat wisten die er nou van? Die zeiden, heeft ooit iemand gesproken zoals deze mens? En denk dan ook aan die mensen die zeiden, ja, die hadden misschien ook niet zoveel over die dingen nagedacht. Maar die zeiden, heeft ooit iemand zoveel tekenen gedaan als deze mens doet? Als de Messias komt, zal hij dan meer tekenen doen dan deze? Je mag met die woorden tot de Heere gaan. Zeggen, Heere, ik vind eigenlijk, dat zegt dat dan maar gewoon. Ik vind eigenlijk van mezelf dat ik te weinig dorst heb. Ik vind eigenlijk van mezelf dat ik te veel aan de wereld hang. Vind eigenlijk dat ik te veel met andere dingen bezig ben. Vind eigenlijk dat ik het niet waard ben. Dat ik naar die woorden van u luister. Maar u hebt het zelf gezegd. En zoals ik dat dan lezen mag. Ja, ik zou bijna zeggen, u mag er mij de schuld van geven. Als u het zo uitlegt. Maar ik denk niet dat de Heer me dat kwalijk neemt. Als ik het zo uitleg. En waarom niet? Omdat toen hij stond voor de poorten van Jeruzalem. Toen zei hij. En daar mag je het uit afleiden wat de Heer nou wil. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Gelijk een hen aan kuikens. En toen zei hij niet. Ja, jullie waren niet dorstig genoeg. En wat hij wel zei. Het was, je hebt niet gewild. Je hebt niet gewild. En daar moet je jezelf op bevragen. Daar moet je je eigen hart op onderzoeken. Wil je het nou? Wil je nou zalig worden of wil je het niet? Wil je met de wereld verloren gaan of wil je door Jezus behouden worden? Het is één van de twee, er zit niks tussen. Je bent voor of je bent tegen. Weet je wat je niet mag doen? Want u vraagt dan misschien, wat mag ik nou wel doen? Mag ik nou tot de Heere komen? Mag ik nou van hem dat levende water begeren? Weet je wat je niet mag doen? Het woord dat hij spreekt, niet geloven. En niet tot hem komen. En niet van dit levende water drinken. En niet deze woorden van het eeuwige leven in je opnemen. Als je dat weigert, dan moet je ter harte nemen. Als je weigert om die woorden van het eeuwige leven in je op te nemen en in te drinken als water. Als je dat weigert, dan zul je straks sterven van de dorst. Maar erbij te laat. Zoals die rijke man in de gelijkenis, die zei, stuur Lazarus naar mij en laat hij zijn vinger indopen, want ik leid smarten in deze vlam, om zijn tong verkoeling te geven. Hij stierf van de dorst. Ja, dat kan niet, zegt Abraham. Het is een grote kloof tussen u en ons. Stuur Lazarus dan naar de aarde. En wat zegt Abraham dan? Nou, dat zegt de Heer Jezus. Ze hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. Je kan je er niet achter verschuilen. Je moet afgaan op dat wat de Heer zegt. En zijn woorden zijn de woorden van het eeuwige leven. En dan nog wat. Belooft de Heere nou een klein beetje. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Er staat er wat achter. Die tot mij komt, die in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Gelijk de schrift zegt. En dat is een verwijzing naar Jesaja 12. En er staat in Jesaja 12, vers 2. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden. Die dat gelooft en die dat mag bevinden. Die mag water scheppen, die zal water scheppen met vreugde. Er staat in Jesaja 12, vers 3. Uit de fonteinen van het heil. En in Johannes 7, vers 39 staat, en dit zei hij van de geest, met een hoofdletter, die ontvangen zouden, die in hem geloven. Die de woorden van Christus indringt als water. En wat betekent dat? Steeds weer met die woorden van het eeuwige leven tot de Heere gaan. Heere, en dan met al je ongeloof. Zeggen, Heere, ik durf het niet te geloven. Maar u hebt het gezegd. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Of wilt u me dat dan schenken? En dan mag je water scheppen. Er staat niet uit een fontein van heil, maar uit fonteinen, staat er in het meervoud, fonteinen van heil. Het is maar niet een stroompje. De Heer spreekt van rivieren. Fonteinen van heil. Het is een overvloed die uitgestort wordt. En u begrijpt wel dat het hier over Pinksteren gaat. Het Pinksterfeest. Ze werden al vervuld met de Heilige Geest. Stromen van zegen. Vielen en vallen als plasregens neer. En dan mag je zeggen, laat ook van die milde regen druppelen vallen op mijn Heer. Maar je mag ook vragen, nog meer Heren. Wilt u plasregens van zegen schenken? Dat is een ander leven, dat is een nieuw leven. Wat staat er van die Pinksterlingen? Ze volharden in de leer van de apostelen. Daar waren ze dagelijks mee bezig. Ze volharden in de breking van het brood. Dat heeft toch ook te maken met het avondmaal. En ze volharden in de gebeden. En dat alles gaf hen de voorsmaak van het zalig hemelleven. Het vrome volk in God verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens verkrijgen. Hun blijdschap. De Heere spreekt toch niet karig over dat heil. Hè? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Heft God de blijde psalmen aan. Verhoogd, verhoogd. Voor hen de baan. Dus niet meer voor het Loofhuttenfeest, hè. En niet meer voor alle rituelen. Verhoogd voor hem. Verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Gezegend zij de grote koning. Die tot ons komt. In zere naam. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 145 vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed. Gedachtig aan de milde overvloed van uw grens. Die roemen bij elkeen. En juichen van al uw gerechtigheid. 145 vers 3. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, lieve Heere, voor het woord dat u hebt laten verkondigen. U nodigt ons uit om tot u te komen en te drinken van dat levende water, van dat levende woord, van die woorden van het eeuwige leven. U nodigt ons uit om die ter harte te nemen. En om die dan ook aan u voor te leggen. Heer, u hebt het toch gezegd, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Mogen wij daar dan ook in delen. U hebt het toch gezegd, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En er waren mensen die zeiden, nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens. Er geloofden er velen in u. En we bidden u, Heere, geef dat dat dan ook de doorslag mag geven bij ons. En wilt u dat ongeloof bij ons wegnemen? Die ongelovigheid, wilt u ons daarvan genezen? Mag het zo zijn, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Mogen wij delen in die volheid. In die volheid van genade. En van dat heil dat nooit vergaat. Maar dat blijft tot in het eeuwige leven. Heere, ontferm u over uw gemeente. Hier ter plaatse. Ontferm u over de broeders van de kerkenraad. Geef dat zij ook van dat levende water zelf mogen drinken. En daar anderen van mogen uitdelen en daarin laten delen. Wilt u ze zegenen? We bidden u ook voor dominee Liefding, Heere, wees ook hem nabij. Ook als hij de rouwdienst moet leiden deze week. Heere, stel hem, zegen hem en stel hem tot een zegen. En geef dat hij uit de volheid van uw gemoed en de volheid van uw heil mag putten en mag spreken. En dat dat ook zijn hart vervullen mag. Wij vragen het u uit genade. Ga met ons van hier. Geleid ons over de weg. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 89, het eerste en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen en wat er verder volgt. 89, de versen 1 en 3. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. God zegen.